We openen vanmiddag Gods woord. We lezen 1 Timotheus 3.
Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Een vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, omdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een getuigenis, een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet valt in de smaadheid en in de strik van de duivel. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid van het geloof in een reine conscientie. En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwenmannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, omdat gij moogt weten dat men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastheid der waarheid, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
In deze dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd voor het eerst of weer opnieuw in het ambt van ouderling of diaken, wordt Gods woord verkondigd vanuit 1 Timotheus 3, vers 9. Vers 9 van 1 Timotheus 3. We lezen dit vers nog één keer. Houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Een thema waaronder deze woorden worden verkondigd is de Heere met hart en ziel in het ambt dienen. Met hart en ziel de Heere in het ambt dienen. Twee lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst op het hart van het ambt en in de tweede plaats op de ziel van een ambtsdrager. Het hart van het ambt, de ziel van een ambtsdrager. Het zal me niet verbazen, broeders, zeker de broeders die bevestigd worden, dat u uit uw omgeving, en misschien ook wel vanuit uw gezin, de vraag hebt gekregen, of anders zal u misschien nog wel eens een keer krijgen, wat doe je nou eigenlijk als ouderling of diaken? Veel mensen, en ik denk ook gewoon maar even aan onze kinderen, jonge mensen, hebben er eigenlijk ook geen beeld bij wat een ouderling of een diaken precies doet. Ja, dat ze één keer in de zoveel tijd op huisbezoek komen. En dat dat soms ook ongemakkelijke momenten kan geven in een gezin. Als je voor je gevoel bevraagd wordt door een ouderling die alleen van gezicht en van naam kent. En die ouderling stelt je misschien ook wel hele confronterende of directe vragen. Dan kan dat soms ook heel ongemakkelijk zijn. En ik denk dat wij dat allemaal wel een beetje herkennen, gemeente. Met dat ik dat zeg, moest ik denken aan een huisbezoek bij mijn ouders thuis, jaren geleden. Ik was nog een kleine jongen, ik denk van een jaar of 6. En een oude ouderling die zat daar op de bank en was in gesprek met mijn ouders. En zomaar vanuit het niets draait die man zich om en hij zegt zo tegen mij: ken jij de Heere? Nadat ik het nu nog weet, 40 jaar geleden, dat zegt natuurlijk wel iets over de indruk die dat toen op mij als kind maakte. En doe dat ook maar gewoon eens, broeders. Zo'n vraag stellen. Aan kinderen en jonge mensen. Het geeft niet als we ons soms ongemakkelijk voelen, omdat we op zo'n vraag geen antwoord durven of kunnen geven. En misschien ook wel eerlijk zeggen, want in die tijd leven, dat is ook mooi van deze tijd, dat een kind dan zegt: nee, ik ken de Heere niet. Maar hoe leer ik hem dan kennen? Nou, dan heb je een mooie avond. Als ouderlingen. Of als diaken. Hoe leer ik hem kennen? Vanmiddag kijken we naar het hart van het ambt. Niet naar de rand, wat er allemaal op een ambtsdrager af kan komen. In vergaderen, commissies, andere dingen die achter de schermen zijn aandacht kunnen vragen. Maar wat maakt het ambt nou tot het ambt? Het is opmerkelijk, gemeente, en ik denk dat het wel even goed is om te zeggen aan het begin van deze preek, dat anders zouden we ook op het verkeerde been worden gezet, dat het zo op het eerste gezicht lijkt dat Paulus onze tekst alleen maar adresseert aan een diaken. Dus om het maar vanmiddag concreet te maken aan broeder Kievit en broeder Dammers. Maar niet aan de ouderlingen. En ik denk dat we voorkomen dat we zo vanmiddag ook naar de tekst gaan luisteren. Dat vers 9 alleen maar bedoeld is voor de diaken en niet voor de kerkraad in zijn geheel. Voor de ouderlingen en ook voor de dienaren van het woord. Dat voorkomen op twee manieren. Allereerst, als u leest dit gedeelte, en misschien moet u nog eens een keer rustig herlezen, dan valt op dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is tussen de eisen die gesteld worden aan een ouderling, hier in 1 Timotheüs 3, en de eisen die gesteld worden aan een diaak. En dat verschil wordt nog kleiner als u dit gedeelte legt naast andere gedeelten in de brieven van Paulus, waarin Paulus ook ingaat op het ambt van ouderlingen of diaken. Dan zult u merken dat als het gaat om de kern van de zaak, het verschil tussen een ouderling of een diaken wegvalt. Beiden zijn diakenen. En dat brengt me eigenlijk al meteen tot de tweede. Het is goed om te weten dat in het Nieuwe Testament het woord diaken breder is dan alleen het woord diaken in onze tijd en in onze gemeente. Als ik aan mijn catechisanten vraag wat doet een diaken, dan zullen ze meestal altijd zeggen: nou, die gaat met het zakje rond. Dat kan nou niet in deze coronaperiode. Maar dat is een diaken, die haalt geld op. Dat zegt iets over ons en onze tijd en hoe wij tegen het ambt van een diaken aankijken. Maar het Nieuwe Testament trekt het ambt van een diaken en ook de uitdrukking diaken veel breder. Eigenlijk heeft dat alles te maken met de diaken van het Nieuwe Testament. Die zijn eigen werk en zijn eigen houding als volgt omschrijft. Ik ben in het midden van u als een die dient. Dat sprak de zaligmaker. En hij gebruikt voor het woord dienen, diaken. Ik ben in het midden van u. Mag ik het even zo zeggen? Als een die diakent. Vandaar dat in de brieven van Paulus het woord diaken ook breder wordt gebruikt. Als je nauwkeurig leest, dan merk je dat Paulus ons met het woord diaken ook de dienaar van het woord bedoelt. Of de oudste van de gemeente. Als het goed is aan die houding zijn te herkennen. Zij staan in het midden van de gemeente zoals hun meester staat. Als één die dient. En nu zitten we eigenlijk ook meteen in het hart van de tekst. We mogen deze woorden van vers 9 dus met vrijmoedigheid toepassen. Niet alleen op de diakenes, broeder Kievit en Dammers, maar ook op de andere ouderlingen die vanmiddag bevestigd worden. Als ook de broeders die thuis meeluisteren en kijken. Als ook op de dienaar van het woord. En Paulus houdt aan de ambtsdragers voor, ik wil dat vers nog eens even rustig met u lezen, we zullen dat vanmiddag nog een paar keer doen, om, zoals hij dat schrijft, de verborgenheid des geloofs te houden in een reine conscientie. Dat zijn eigenlijk een beetje voor je gevoel raadselachtige woorden. Verborgenheid des geloofs. Wat is verborgen? En wat houdt een ouderling verborgen of een diaken of een dienaar van het woord verborgen? Als het goed is, heeft een christen en dus ook een ambtsdrager niets te verbergen. Is hij of zij toch transparant, doorzichtig, tot op Christus toe? Hoef je toch niet alleen in het ambt te staan van ouderling of diaken of dienaar van het woord, om ook in het midden van de gemeente, de kring van je gezin, familie, school, in je werk, te zijn als één die dient? Dat de mensen in je omgeving, in je handel en wandel, terwijl je dat zelf niet ziet, misschien het beeld van je meester herkennen. We hebben toch niets te verbergen. Zeker een ambtsdrager niet. U moet u weten dat die uitdrukking verborgenheid in de brieven van Paulus meerdere keren voorkomt. We hebben het nog een keer gelezen, ook in dit hoofdstuk, namelijk aan het slot. Laten we maar even kijken. Het staat in vers 16. Dan roept Paulus het uit. Het is ook als het ware een uitroep aan het einde van dit hoofdstuk, waarin hij uiteenzet wat een ambtsdrager allemaal moet zijn voor Gods aangezicht. Hij zegt dan buiten alle twijfel, dit staat dus niet de discussie, de verborgenheid der godszaligheid is groot. Dubbele punt. En dan legt Paulus uit wat hij met die uitdrukking de verborgenheid bedoelt. En dat begint allereerst met God. Ik leg daar toch vanmiddag even de vinger bij. Het ambt is afhankelijk van God. Het is de Heere die roept. Tot het ambt dat Hij heeft ingesteld. Het ambt blijft van Hem. Dat zien we vanmiddag ook wel letterlijk in ons midden gebeuren, gemeente. Als broeder De Bruin na zoveel jaren dienen in het ambt van ouderling een stap terug mag doen. Hij gaat. Het ambt blijft. Dat is ook een geruststelling. Wij gaan. Vroeg of laat. Maar God blijft. En dan hebben we meteen ook te pakken waarom Paulus spreekt over verborgenheid. Kijkt u maar even met me mee naar vers 16. Als hij zegt, God is geopenbaard in het vlees. Dat staat dus tegenover verborgen. Openbaren, ontvouwen, onthullen, uitleggen aan de ene kant. Tegen verborgenheid bedekt aan de andere kant. Als Paulus hier in dit gedeelte de ambtsdragers oproept om de verborgenheid van God zuiver te houden in het geweten, dan bedoelt Paulus daar allereerst mee het werk van God. Dat geopenbaard wordt midden in een duistere, donkere wereld. Ouderlingen en diakenen komen dus niet met een geheime leer, met een dubbele agenda, met een verborgen agenda. Maar ze komen met het woord. Waarin God zich openbaart. Midden in de duisternis van ons bestaan. Dat is dus niet geheimzinnig. Maar dat heeft alles te maken met wie God is. Hij openbaart zichzelf. En dat doet Hij in de eerste plaats door zijn woord en door zijn zoon. En dat bedoelt Paulus ook wanneer hij die ambtsdragers voorhoudt en vanmiddag ook ons voorhoudt als gemeente en als ambtsdragers. Om de verborgenheid van het geloof. Let u er even op wat er staat in onze tekst. Er staat niet om de verborgenheid van uw geloof. Van jouw geloof, van ons geloof. Maar van het geloof te bewaren. Dat is een verschil wat het Nieuwe Testament ook heel nadrukkelijk maakt. Meer dan eens spreekt Paulus Timotheus ook persoonlijk aan en geeft hij aan wat er nodig is voor zijn geloof, voor het geloof van Timotheus. En je merkt dan in die kleine opmerkingen of soms ook in die passages in de brieven van Paulus dat hij Timotheus als geestelijke zoon van hem door en door kent. Paulus is voor Timotheus een soort vaderfiguur geworden die hem met raad en daad terzijde wil staan, ook met het oog op het ambtelijke werk waartoe de Heere Timotheus geroepen heeft. En dat is niet niks waar Timotheus soms voor komt te staan. Hij heeft niet de makkelijkste gemeente in de dagen van Paulus toebedeeld gekregen door de Heer. En je merkt dat Paulus dus ook bewogen, begaan is met die jonge ambtsdrager. Hij heeft ook oog voor het geestelijk welzijn van Timotheus. Voor het geestelijke leven. Ik vind dat altijd heel mooi, gemeente. Als die momenten zo ook oplichten in het Nieuwe Testament. En wat is het ook goed. Als dat ook door mag klinken, ook vandaag de dag, ook binnen de kerkraad. Of op een andere plaats. Ik moet denken even aan mijn eerste gemeente. Vergun me dat ik dat even zo zeg, gemeente, maar ter illustratie. Want op belangrijke momenten in het ambtelijke werk, als er veel op ons afkwam, op mijn vrouw, bij mij. Dan was er één, en ik had wel eens het idee dat die gestuurd werd door de andere, die zo even achterom kwam. Oude ouderling. Eenvoudig, lagere school doorlopen en gaan werk, maar met veel wijsheid bedeeld. En dan kwam hij in de kamer en dan zei hij, kom even bij mijn jongen kijken. Hoe is het nou met je? Nou, dan kwam je niet weg met de opmerking, het gaat wel goed. Dan was er een kort gesprek. Dan deed hij de Bijbel open, gebed. En dan ging die weer. Laat dat onder ons ook zo zijn. Dat je ook oog hebt voor de ander. En gewoon maar eens een keer, zij in de wandelgang of na een huisbezoek aan hem vraagt. Hoe is het nou met je? Kan tot een hand en een voet zijn. Maar Paulus heeft het hier over het geloof. Het geloof dat wij belijden. En dan ben ik eigenlijk toch weer terug bij vers 16. Laten we dat maar eens lezen. Waar Paulus uitlegt wat de verborgenheid der godzaligheid, of u mag ook lezen, van het geloof is. Dat is groot. Wat is dat dan? God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Ik zal het nu anders lezen, zoals het vanmiddag ook gelezen werd. Ik geloof in Jezus Christus, die geboren is, geopenbaard in het vlees. Opgestaan, gerechtvaardigd in de geest. Opgevaren, gezien van de engelen. Gepredikt onder de heidenen. De geest van Christus die uitgestort is. Die opgenomen is in heerlijkheid. De ouderling las het vanmiddag met nadruk. Van waar hij komen zal. Om te oordelen. De levenden en de doden. Kijk, zegt Paulus, dat is nou het hart van het ambt. Dat is niet dat je met jezelf op huisbezoek terechtkomt bij de mens en aan de mensen gaat vertellen hoe God jou bekeerd heeft. Dan ben je snel uitgepraat. Na 2, 3 bezoeken hoor je jezelf papegaaien. Maar een ambtsdrager komt met het woord van de levende God. De drie enige God, zegt Paulus in vers 16. God, geopenbaard in het vlees, de Zoon van God. Gerechtvaardigd door de geest, de heilige geest. En hij komt op het fundament van schrift en belijdenis. Broeders, hoe zouden wij anders het ambt kunnen uitvoeren? Als wij niet thuis raken in de belijdenisgeschriften. Doe dat ook. Ik ben niet de eerste in deze gemeente. die ambtsdragers oproept om zich te verdiepen in de belijdenisgeschriften. Doe dat voor jezelf. In het winterseizoen concentreer je bijvoorbeeld op de Duitse leerregels. De Nederlandse geloofsbelijdenis. De Heidelberger catechismus. En lees, herlees, herlees, herlees dat. Maak het tot een deel van jezelf. Dan heb je ook echt wat te zeggen. Als je op huisbezoek komt en vragen op je afkijkt rondom de Heere, de dienst van de Heere, doop, avondmaal. Alles staat in discussie in onze tijd. Kom met het woord en kom met de belijdenisgeschriften en leg het open en leg het aan het hart van de mens. Dat geeft ook een stuk rust in het ambtelijke werk, ook in het afleggen van de huisbezoek. Een stuk onbevangenheid. Ik hoef van tevoren niet bedacht te hebben wat ik op dat huisbezoek en op dat adres ga zeggen. Maar al luister het naar de vraag of al luister het naar de stilte, omdat er geen vraag en geen opmerking komt, mag ik de schrift openleggen en de belijdenisgeschriften daarnaast leggen. De mensen vanuit het woord bevragen of antwoorden aanreiken op hun vraag. Zoals Paulus dat ook aan Timotheus voorhad, om zo God te openbaren. In de duisternis van hun bestaan. Om onze jonge mensen ook tot een hand en een voet te zijn, een gids te zijn in deze donkere wereld. En wat komt er veel op onze jonge mensen af? Heel veel. En wat hunkeren ze naar echtheid? Nou, wat staan we dan met de schrift op een vaste grond? Zeg dat ook maar tegen de jongeren. Ik kom niet met mezelf. Ik heb het ook niet gezocht, het ambt. Het is me opgelegd. En ik kom met het woord. Laten we maar praten en vragen stellen. Maar er komt er toch een moment dat je moet zeggen als ambtsdrager: nu gaat het er niet meer om wat jij vindt en wat ik denk en wat wij mooi vinden, maar wat God zegt. Laten we de Bijbel openslaan. Het hart van het ambt, schrift en belijdenis. Ik maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. De ziel van de ambtsdrager. Laten we het vers nog maar even lezen. Er staat: houdende de verborgenheid des geloofs. We hebben nu dus gezien dat het gaat om het geloof dat wij belijden, vers 16, in een reine conscientie. Eigenlijk is hier wel wat aan de hand in dit vers. Paulus gebruikt wel vaker het woord conscientie, wat wij dan heel snel overzetten in geweten, maar daar kom ik zo nog even op terug. Maar normaal gesproken gebruikt hij dan altijd een betrouwbaar geweten. En dat roept het beeld op van iemand die ook betrouwbaar is, integer. Waarvan je weet, zijn ja is ja, zijn nee is nee. Hij houdt niet van dubbele bodems in vragen of antwoorden. Wat hij zegt, daar kun je op aan. En zo wil hij ook in het leven staan. Betrouwbaar geweten. Zonder verborgen agenda. Zonder plannetjes. Maar open onder de mensen. Maar hier is de enige plaats in alle brieven van Paulus waarin Paulus het heeft over een rein geweten. Je mag het misschien ook iets scherper vertalen door te zeggen een gereinigd geweten. Als Paulus die woorden gebruikt, een gereinigd geweten, dan kan het niet anders. Dan denkt hij ook aan de plaats waar hij is opgegroeid en is opgeleid, Jeruzalem. En waarin hij ook dagelijks, dat weten we ook omdat dat hoorde bij de opleiding van Paulus, dagelijks de gang naar de tempel maakt. En voordat je de tempel binnenkwam, ook in de dagen van Paulus, dan moest je eerst langs al die, mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, ook voor onze kinderen, langs al die baden. Voor de trappen van de tempel zag je links en rechts, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente, zo'n klein zwembad, waar mensen in gingen. Vooral de priesters, die mochten niet zomaar daar voorbij lopen. Ze dompelden zichzelf onder, ze reinigden hun kleren. Ook al waren ze thuis al gewassen, Het moest, anders kwam je niet binnen in de tempel. Je moest gereinigd wezen voordat je het huis van God binnenkwam. Om je er bewust van te zijn dat ik zo meteen in het huis van God ben. En dat mijn leven, mijn spreken, mijn luisteren, mijn zingen, mijn ambtelijke verrichtingen als priester in Gods heiligdom allemaal gericht zijn op de eer en verheerlijking van God. Nou, dat woord gebruikt Paulus. Een woord dat direct verbonden is met de tempel. En met de dienst van de Heer. En hij zegt dan van een ouderling dat dat nou een ouderling is die gereinigd is, geheiligd is, gewassen is, zijn conscientie is gewassen. Als ik vanmiddag het woord geweten van de kansel laat vallen, dan denken we allemaal aan dat stemmetje dat je wel eens hoort. Onze kinderen spreken we daar ook wel eens op aan, dat je zegt van joh, dat, je weet toch dat je dat niet mag? Ja, wat hoorde je toen? Toen je daar alleen was en je deed dat. En dan kijkt een kindje misschien aan en dan zegt hij, ja, ik hoorde dat mag niet. Was daar iemand dan die dat, nee, dat hoor ik hier. Of hier, in mijn hart. Dan zeggen we tegen elkaar, dat is nou je geweten. Laten we daar heel zuinig op zijn, gemeente. Voor onze kinderen en voor onszelf. Dat we juist vanuit de goedheid van God de snaar van het geweten steeds aanspannen. Niet door te zeggen, dat mag niet, want dat wil de Heer niet. Maar dat je zegt, ja, daar doe je de Heer nou verdriet mee. De Heer is zo goed. Hij zorgt ook voor jou, dan hoef je niet te stelen. En dan draaien we even die snaar wat aan. Maar geweten of conscientie in de Bijbel is meer dan alleen dat. Dat is niet in de eerste plaats de stem in je hart. Het stemmetje in je achterhoofd. Dat zegt dat mag niet. Geweten in de Bijbel is, en ik kan dat niet anders dan alleen maar even te citeren wat dat is. En ik wil een paar versen lezen om duidelijk te maken wat geweten in de Bijbel is. Dat zijn de eerste en de laatste versen van Psalm 139. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. En ik kijk naar het slot van 139. Doorgrond mij, o God, vers 23, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Kijk, dat is nou het geweten. Dat is iemand met een hoofdletter die alles van mij mag weten. En die iemand is, broeders, als het goed is, geen onbekende. Dat is iemand waar je, als het goed is, als iemand die God vreest, je vertrouwd bij voelt. En dat de Heer niet alleen over je schouder meekijkt, terwijl je die doorhebt, maar dat je soms op een bepaald moment, als je overweldigd wordt door de goedheid en de nabijheid van de Heer, met eerbied gesproken, ook even omdraait na de Heer en tegen hem zegt, kijk er maar gewoon doorheen. Ik heb helemaal niets te verbergen. Dat is nou conscientie. Heere, gij weet het. En dan begrijp ik ook waarom Paulus opeens hier op deze plaats een unieke plaats spreekt over een gereinigd geweten. Een reine conscientie. Dat hij dat beeld gebruikt van die tempel. Maar voordat die priester naar binnen kwam in het heiligdom van de Heere, dus onder het oog van de Heere, zich eerst moest reinigen. Vanuit het besef, zoals ik vanuit het dagelijks leven sta voor Gods aangezicht, kan ik mijn werk niet verrichten. Ik moet gereinigd, gezuiverd, geheiligd worden door het water dat heen wijst naar het reinigende bloed van het lam. Of om het maar in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen, naar Hem die onze heiligmaking is, de Heere Jezus Christus. Wat ligt daar een appel, broeders, voor ons als Amstrager? We kunnen met het geloof de Bijbel en de belijdenis op huisbezoek gaan, preken, ambtelijk werk verrichten en toch een geweten hebben dat onzuiver is. Wat ik bedoel te zeggen, een leven leiden als ambtsdrager, waarin de sleur gewoon is geworden. Waarin de verborgen omgang met de Heer in woord en gebed, het nabije, aanklevende leven met de Heer, niet meer beoefend wordt. Nu kun je de gemeente doorgaan als een gevierde ouderling, of in de kerken bekend staan als een gevierde prediker, een betrouwbare diaken. Maar wat als dat stemmetje spreekt, als de stem spreekt? Beste ouderling, beste diaken, beste dominee, wanneer was je het laatst kind voor mij? Ligt daar niet onze roeping? Dat ons ambtelijke werk gedragen wordt door een kinderlijke omgang met de Heer. Dat we dagelijks zoeken schuiling te vinden in de kruiswonden van Christus. Hoe zouden wij anders kunnen zeggen? Ook als het gaat om ons ambtelijke werk. Ook daarin kent u mij. In mijn gebed op dat adres. In mijn spreken, in mijn luisteren, in mijn verslag doen op de kerkraad. De gebeden die ik meeneem van dat adres, als ik als ambtsdrager of als predikant weer terugkeer naar mijn eigen binnenkamer. En de last van de gemeente neerleg voor Gods aangezicht. We kijken vanmiddag in de spiegel, broeders, van het woord. En wie van ons komt er dan ook niet beschaamd, met schuld en met tekort er onderuit. Waren we altijd kind in het ambtelijke werk? Of stonden we voor ons ambt, omdat het ging om onze naam? Dan begrijp ik ook, en als het laatste vanmiddag, dat Paulus dat zo met klem neerlegt tegen Timotheus. Even dat eerste woord als laatste. Als hij zegt, houdende. Houd dat vast. Hij wil eigenlijk zeggen, Paulus, tegen Timotheus, klem je daaraan vast. Waarom? Omdat het zo uit je handen kan wegglippen. Dan sta je met lege handen. Dan ben je een holle kruik in het midden van de gemeente. Een leeg vat. Waar misschien hele mooie dingen gezegd kunnen worden. Maar waar de liefde ontbreekt. De liefde tot Christus, tot het woord van de Heere en tot de zielen die door de Heere naar je zorgen zijn toevertrouwd. Houd het vast, Timotheus. Als Paulus deze woorden schrijft, dan schrijft hij die bijna aan het einde van zijn leven. En ik denk even aan een soortgelijke uitdrukking die hij gebruikt aan het laatste gedeelte van zijn leven, de tweede brief aan Timotheus. In een van de laatste woorden kijkt hij terug op zijn leven en hij zegt tegen Timotheus, ik heb het geloof behouden, vastgehouden. Hij zegt niet, ik heb mijn geloof vastgehouden. Ik heb het geloof vastgehouden. Paulus, wat bedoel je dan met dat geloof? Ook kijk in vers 16. God geopenbaard in het vlees, dat heb ik vastgehouden. Omdat deze God die zich openbaarde in het vlees, mij vasthield. Met zegen kunnen werken in het midden van de gemeente. Betekent dagelijks in de ogen van de Heere te kijken. Met het gebed van Psalm 139. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Met zegen afscheid mogen nemen van het ambt. Betekent ook bij de voordeur. Kind aan huis blijven. Bij de Heere. Voor ons gevoel kunnen we soms zoveel tekort meenemen. Als we terugkomen van een adres. Of misschien ook wat terugkijken op al die jaren die achter u liggen, broeder De Bruin. Maar dan zegt vers 9 vanmiddag tegen u en tegen ons. Daar is bloed dat reinigt. Van alle zonden, ook van ambtelijke zonden. Dat bewaart voor triomfalisme. Voor geestelijke hoogmoed. Maar dat geeft dat we mogen staan in het midden van de gemeente. Als één die dient. Omdat we bediend worden door de meester. Laten we zo ons werk verrichten. Dienstknecht van Christus. In de gemeente. Kind van God. In de binnenkamer. Amen.